Wel, we willen verder gaan met onze studie over het woord van God. Zo fundamenteel. En ik hoop dat u ook begrijpt hoe fundamenteel het is. Dat het woord van God de basis is waar alles van vertrekt. De basis waarin ons geloof gefundeerd is. Voor degenen die er vorige week niet waren, ik heb de gemeente en voor degenen die er wel waren mee willen nemen. Naar, om te laten zien dat het woord zelf, Gods woord, bevestigt. Dat het woordelijk geïnspireerd is. Dat elk woord in de schrift van God is gegeven. En hier vloeit een kolossale theologie achterweg. Hier zit heel veel aan verbonden, want vandaag ga ik daar zaken aan verbinden. Dat vloeit allemaal hieruit voort. En ik heb dat vorige week al gezien. De inspiratie, het uitblazen is beter woord in 2 Timotheüs 3:16. Is beter. Dat is het kanaal waar heel veel achterweg komt. Alles gaat door dezelfde deur. Als namelijk elk woord door God is ingegeven in de schrift die wij gekregen hebben, in de originele geschriften moet ik er wel bij zeggen, dan is dat ook gezaghebbend. Elk schriftwoord van God is gezaghebbend. Elk schriftwoord is gelijk gezaghebbend. Het schriftwoord is ook het enige wat werkelijk mag spreken. Dat vloeit hier achterweg. Daar gaan we vandaag wat bij stilstaan. Ook wil ik jullie laten zien dat elk woord van God, wat God heeft uitgeblazen, waar is. Dat het Gods waarheid is. En als we eenmaal gaan begrijpen dat het woord van God door God is uitgeblazen, woordelijk. Dan vloeien daar heel veel praktische gevolgen achterweg. Dan komen daar heel veel praktische dingen achterweg. We hebben namelijk niet zoveel moeite om het concept te begrijpen. Zoals ik vorige week predikte, dat het woord van God, elk schriftwoord door God is uitgegaan. Van God uitgegaan. Dat betekent niet dat God het allemaal ook letterlijk gesproken heeft. In die zin dat het allemaal zijn woorden zijn. Nee, want David heeft gesproken, we vinden zelfs Satans woorden in de schrift. Maar het is Gods samenvatting, Gods getuigenis van alles wat daar gesproken is en gezegd is door die mensen. En hij bevestigt daar als zijnde van, zo is het. Het is dus zijn woord. Maar er zitten enorme praktische gevolgen die daaruit voortvloeien. Zie, het is één ding om te geloven in de volledige inspiratie, en ik gebruik dat woord omdat het in onze volksmond wat beter ligt. Het is één ding om te geloven in de volle inspiratie van Gods woord. En daarvoor te strijden, voor het absolute gezag, laat ik dat er nog bij zeggen, om dat allemaal bij elkaar te doen, om dat te verwoorden. Maar het is een heel ander paar mouwen om dat toe te passen in ons leven. Heel eenvoudig. Als wij in ons persoonlijk leven niet volledig onderworpen zijn aan de Heer Jezus Christus. En wie is dat? Niemand. Dan zijn wij ook niet volledig onderworpen aan Gods woord. Dan hebben wij nog niet het volledige gezag van Gods woord in ons leven toegepast. Dan is er een gezagstrijd gaande. Zie, want Gods woord heeft innerlijk gezag. Dat vloeit hieruit voort. Als het van God uitkomt, dan is het innerlijk gezag. Gods woord heeft is het hoogste gezag, is het ultieme gezag, is de hoogste autoriteit. Er is geen hoger gezag op aarde dan Gods woord. Niets kan boven Gods woord staan om het te bevestigen. De Bijbel getuigt van zichzelf. De Bijbel is de enige die getuigt van zichzelf. Dat is namelijk heel eenvoudig. Wat Gods woord zegt, zo is het. Wat Gods woord uitspreekt, staat. Wat we in de schrift vinden, gezegd door God, is de rots. Kunnen we niet aan tornen, is einde discussie. Weet u dat dat ook de reden is, de praktische gevolgen die erachter wegkomen, waar de strijd ligt? Daar ligt de strijd. Daarom zijn er zoveel aanvallen op de Bijbel. En dat bedoel ik in de breedste zin van het woord. Dat is waarom de Bijbel zo vaak aangevallen wordt, omdat we, en ik zeg we, zijn nog niet volmaakt. Het is makkelijk om te wijzen, naar anderen, maar we hebben de grootste moeite om voor gezag te buigen. Dat zit niet in onze natuur. Wel in onze nieuwe, maar niet in onze oude. Het is voor ons bijna onverteerbaar als we geen inspraak hebben. Ik heb ooit eens een keer inderdaad over een preek ook gesproken over de democratie. Democratie wordt bijna christelijk gezien. Dat wordt verheven op een niveau van dat is wat goed is. Zo moet dat. Het is lastig als we naast het absolute gezag zitten van de Heer in zijn woord. Maar daarom is er ook een strijd. Het is onverteerbaar dat wij geen inspraak hebben. Als we dingen niet naar onze hand kunnen zetten, als we geen dialoog kunnen voeren, als we geen invloed kunnen uitoefenen, daar hebben we moeite mee. En stel zo eens drie groepen mensen voor, waar die strijd gaande is. Dan maken we het eens praktisch. We beginnen met de ongelovigen. De diep ongelovigen. De diepe ongelovigen, die stelt zich boven het woord van God. Die zet zich erboven. Met een kritische houding. Trekt alles in twijfel. Elke mogelijkheid om Gods woord te ontkrachten wordt aangegrepen. Spottende opmerkingen worden gemaakt. En waarom? Omdat hij erboven staat. Hij kijkt op het woord neer. Hij staat er met zijn voeten als het ware boven. Wat hij eigenlijk doet is, hij troont zich als gezaghebbende en geeft een waardeoordeel over de Bijbel. De Bijbel, dat zijn mythen, dat zijn fabels, sprookjes. Wetenschap is het enige dat telt. God is nooit bewezen. Was dat niet een keer een man die achter de maan langs ging en dat hij terugriep zo aan Houston? Nee, ook God is hier niet. Toen kwam Sean eens een keer met zo'n grapje van, dan zou hij zijn helm eens af moeten doen. Dan zag hij God binnen een paar seconden. Is het niet waar? Maar hij is nooit bewezen. En wat verzinnen ze dan? Jawel, God is een menselijk verzinsel in een religieuze toestand. Als het jou helpt, prima. God is een verzinsel van jouw verstand. Geef hem een naam en er is een legio aan religies waaruit je kan kiezen. Maar wat zegt de diep ongelovige? Ik bepaal wat waar is. I'm the captain of my soul. I'm the master of my fate. Ik ben de kapitein van mijn ziel en ik ben de heer van mijn doel waar ik heen ga. Ik bepaal waar ik heen ga. Dat is de diep ongelovige, die staat boven het woord. Dat is de eerste waar je de aanval ziet. Maar je hebt ook een verwarde gelovige. Laten we hem zo eens noemen, een verwarde gelovige. Een verwarde gelovige staat niet boven het woord, maar die staat naast het woord. Die staat naast het woord. Deze heeft een kritische houding waarin alles wat de Bijbel zegt ook bewezen en bevestigd moet worden. Van buiten de Bijbel. De Bijbel moet zich voor een deel verantwoorden. Oftewel, de verwarde gelovige zet zich niet hoger in gezag, maar gelijk aan het gezag van de Bijbel. Een gelijkwaardige stem. En zo'n verwarde gelovige die nodigt vaak ook nog andere gesprekspartners uit. Deze mensen zien ook vaak een mix van moderne wetenschap en de Bijbel. Wetenschap en de Bijbel die staan naast elkaar, die hebben een gelijkwaardig gewicht in de schaal. Of het nu gaat over sociologie, hoe de mens in relatie staat met elkaar. Of antropologie, hoe de mens functioneert in zijn cultuur. Of hoe het nou gaat over pedagogie, over het opvoeden van de kinderen. Of filosofie, een algemene kijk over het leven. Of psychologie, hoe de mens innerlijk in zijn leven functioneert. Of geografie, of geologie, of meteorologie. Of fysica, of wiskunde, of chemie. Dus continu, als er maar een gebied is, een gelijkwaardige gesprekspartner met de Bijbel. Zie, die verwarde gelovige, die bestudeert de Bijbel wel, maar weet u wat hij eigenlijk doet? Die vergelijkt de Bijbel. Die vergelijkt het. Is dit of is het dit wetenschap? Dat is een verwarde gelovige. De Bijbel wordt dan ook gezien als hij wordt beperkt bevestigd. Wat niet bewezen is, wordt niet afgewezen, maar wordt ook niet ondersteund. Wordt ook niet bevestigd. Wat niet past in de wetenschappelijke basis, dat wordt uitgesloten. En wat niet past in de heersende ethiek, wordt als primitief afgedaan. Vroeger hadden we de doodstraf, nu niet meer. Ja, om maar eens een voorbeeld te geven. Oh, dat was toen nog primitief. We leven in 2015. Slavernij was toen, is nu niet meer. Er zijn nu meer slaven dan ooit tevoren. Maar goed. Men onderschrijft het gezag van de Bijbel hoofdzakelijk alleen maar naar de verlossing toe. De schrift bevat waarheid. Maar er staan fouten in. Onjuistheden, onwaarheden. Dat is die middelste groep, de verwarde. Dan heb je nog een groep over. Ik heb hem genoemd de onderworpen gelovigen. Maar jullie zien de volgorde al. Als er een boven het woord staat, iemand staat naast het woord, dat is dan de volgende. Die staat onder het woord. Die buigt voor het woord. Deze zit onder het woord. Deze heeft een nederige houding dat alles wat de Bijbel zegt aangenomen wordt als waar. Dat is de gelovige die verlangt naar het woord van God. Zoals Psalm 42 zegt, maar ik verlang naar het woord. Ik verlang als een hinde naar dat water. Elke mogelijkheid wordt aangegrepen dat de Bijbel mag spreken. En de Bijbel heeft het laatste woord. Hij ziet zichzelf ook als een ongelijke in de discussie. Als een mindere. Zijn mening en het woord van God hebben geen gelijkwaardige stem, geen gelijk gezag. De Bijbel staat bij deze persoon, de onderworpen gelovigen, op eenzame hoogte. En als deze onderworpen gelovige al andere genodigden heeft om in gesprek te gaan, dan is er altijd één voorzitter die altijd het laatste woord heeft. Het enige woord, het absolute woord, tegen alles in mag die spreken. Dat is het woord van God. En alle wetenschappen, elke wetenschap, en ik heb zo straks een lijst opgenoemd, zijn slaven en dienaren van het woord van God. Elke traditie, elke opvoeding, elke kerk, elke paus, elke oudste, allemaal ondergeschikt aan het woord in de gedachten van deze gelovigen. Dat is van buiten. Maar nu van binnen. Elk gevoel, elke beleving, elke emotie, elke gedachte, elk sentiment, gemoedstoestand of gebeurtenis. Elk is ondergeschikt aan het woord van God. Gods woord is bij deze gelovige Heer en Meester. Gods woord heeft het laatste woord. Geen dialoog, maar nederig buigen voor het absolute gezag. De Bijbel wordt bij deze mensen ook aangenomen als het volledige woord van God. En het maakt niet uit of het bewezen is door de wetenschap. Als de Bijbel het zegt, is het zo. Foutloos in elk facet, onfeilbaar in elk woord, dat is Gods woord. Wel, u begrijpt het al, dit is de laatste positie die ik hier verkondig. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen waar we naartoe groeien, is het niet? Want niemand van ons is volmaakt onderworpen aan het woord. En dat maakt ook waarom dit eigenlijk ook praktische preken moeten zijn. Ja, toen we dit voorjaar naar Amerika gingen, dan krijgen we de theologie. Ja, je krijgt daar de inerrancy, de foutloosheid van de Bijbel, de onfeilbaarheid uitgehamerd in theologische documenten, facetten. Maar laten we wel wezen, het gaat ook over het feit dat het in ons leven vorm krijgt. Dat wij buigen voor het woord. En dat wij begrijpen hoe het van toepassing is op ons. Dat is het doel van mijn preek. En laten we eerlijk wezen, we zijn niet volmaakt gearriveerd op het punt. Elke theoloog die dit verkondigt en iedereen die zegt ik zit in dat laatste punt. We kunnen allemaal zeggen we struikelen met de volledige gezag toe te passen. We hebben op bepaalde punten zijn we nog niet volledig onderworpen aan het gezag van Gods woord. En dit is niet om u neer te halen, nee. Dit is de uitdaging die voor ons ligt. Dit is de positieve pelgrimstocht die voor ons ligt. Ja? We reizen, we doen de vlag in volle mast en we gaan vooruit. Maar we weten dat er een strijd gaat komen in ons en van buiten om dit ook gestalte te geven. 2 Timotheus 3 vers 16. De hele schrift is van God ingegeven. De heilige schrift. De hele Bijbel. Het is een volmaakt verslag van God van elke situatie. Een perfecte inzicht van God op alle feiten die er zijn. En waarom? Want nu ga ik vandaag wat doen. En dat is heel eenvoudig. Wat we vorige week gezien hebben is dat Gods woord van God is uitgeblazen. Daar heb ik laten zien. Ik wil u vandaag laten zien dat het karakter van God onlosmakelijk verbonden is met zijn woord. Iemand die twijfelt aan het volledige gezag, autoriteit, volmaaktheid, onfeilbaarheid, waarheid van de Bijbel, maakt een directe aanslag op God. Maar die komt van de positieve kant. Oftewel, ik wil voor u neerzetten dat God waar en waarachtig is. Ik meen dat dat mijn eerste punt is. God is waarheid. God is waarachtig. En ik plaats daar wat meer onder. Je hoort ook, ik hoor de termen wat door elkaar. Waar en waarachtig. Maar God is waarheid. Dat is wat de Bijbel claimt van zichzelf. Dat zullen we ook nog zien. Maar dat is ook wat de Bijbel zegt over God. En God heeft zich bekendgemaakt in woorden. En we vinden duidelijk dat God waar en waarachtig is. Ga u maar eens mee naar 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 20. En ik heb inderdaad wat meerdere Bijbelversen om ook verschillende facetten te zien. Want ik hoop ook dat u dat ziet als wij over zulke belangrijke zaken gaan spreken. Het is weer zo'n diamant. Het is net als de verlossing. Van elke kant krijg je een klein stukje van de verlossing dan te zien van een ander facet. En zo is het ook met God. Als je de diamant gaat bekijken hoe God, wie hij is. En wat voor relatie dat heeft met zijn woord. Dan moeten we als het ware wat meerdere teksten gebruiken om het van verschillende kanten te zien, om een wat breder beeld te krijgen. Om een wat breder fundament neer te leggen. En ik begin met eigenlijk het punt van God is waarachtig. 1 Johannes 5 vers 20. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven, om wat? Om de waarachtige te kennen. Dat is de NBG, hè? De waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwig leven. De Bijbel omschrijft God hier als waarachtig. En eigenlijk wat het inhoudt is dat God de enige God is. Hij is de waarachtige God. Er zijn legio-goden. Lees de Bijbel erover na. Die spreken er wel allerlei afgoden. Baal en allerlei vreemde goden. Astartes en Artemis in Efeze. Maar dit is de enige waarachtige, de waarachtige. 1 Thessalonicenzen 1 vers 9, die staat er ook zo mooi. Dat die mensen zich afgekeerd hebben tot God en gekomen zijn tot de levende en waarachtige God. God is de enige die in zijn volmaakte perfectie zich God mag noemen. Hij is de enige waarachtige. Hoe de anderen zich ook noemen. God is de enige die met recht mag zeggen, ik ben de waarachtige, Vader, Zoon en Heilige Geest, de volmaakte drie-eenheid. Kunnen dat claimen. Jezus zelf zegt het in Johannes hoofdstuk 17 vers 3. En ik citeer zomaar even af en toe eens versen en ter ondersteuning die u misschien niet allemaal direct moet opzoeken. Maar in het hoge priesterlijk gebed zegt de Heer Jezus zelf, de enige waarachtige God. En hij spreekt tot zijn Vader. De enige waarachtige God. Dat was het punt waar ik wou beginnen. Maar ga nu eens mee naar Exodus hoofdstuk 32 vers 4. Want het is niet de enige waarachtige God. God is ook waarheid. Hij is waar in de zin van dat hij de enige ware God is. Maar hij is ook waarheid. Hij is een volmaakte constante. Alles in zijn wezen is waarheid. En straks gaan we het contrast nog zien naar leugen. Ja, dan begrijpen we waarheid ook beter, want anders wordt het zo'n abstract iets. Deuteronomie, zei ik Exodus? Ja, dat zie ik nu ook. Deuteronomie 32, 4. En ik lees uit de HSV. U ziet het ook dat ik het wat mix. Hij is de rots, zegt Mozes, wiens werk volmaakt is. Al zijn wegen zijn één en al recht. God is waarheid. Zo mooi vertaald in de HSV. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig En waarachtig is Hij. God is waarheid. God is in heel zijn wezen, is die volledig constant. Maar ga dus mee, en ik ga zo wat vers achter elkaar naar Johannes hoofdstuk 8, 26. En ik plak hem hier vrij snel achteraan, om ook direct te laten zien hoe de Heer Jezus hiermee omging. Want soms dan hebben wij wel eens de indruk van, laat het woord maar spreken. Maar als wij de liefde voor de Heer Jezus willen laten zien, dan is het ook luisteren naar Hem. En als wij kunnen zeggen van, we volgen de Heer Jezus, meer dan zijn voorbeeld hebben wij soms niet nodig. En Hij maakt hier zo'n fantastische toepassing, die ik u ook niet wil onthouden. Het is namelijk interessant hoe de Heer Jezus het karakter van God verbindt. De waarheid van God verbindt aan de woorden van God. En dit zegt in Johannes 8, 26. Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen. Maar die mij gezonden heeft, is waar. En wat ik van hem gehoord heb, dat spreek ik tot de wereld. En je ziet dat de Heer Jezus hier inderdaad zo dat woord waar pakt. En zegt van, God is waar. En alles wat van de Vader aan mij gegeven wordt. De woorden die de Vader aan mij geeft. Dat is het enige wat ik spreek. Wat ik van hem gehoord heb, dat spreek ik. Christus spreekt alleen wat hij van de Vader gehoord heeft. En wat de Vader spreekt, is waar. Is waarachtig. En de Heer Jezus beleidt dat zo mooi dat je dat ziet. Is waar. Hij is waar. En wat ik van hem gehoord heb, dat spreek ik. Waar in de zin dat het volmaakt overeenstemt met de werkelijkheid. Wat God zegt is juist. Wat God spreekt is waar. Wat God verwoordt is wat het werkelijk is. En de Heer Jezus neemt de woorden van de Vader en verkondigt ze. Als er fouten in Gods woord zitten, hebben wij gelijk de volmaakte zonderloosheid van onze Heer Jezus Christus te grabbel gegooid. Want het karakter van God is hierin geding. De volmaaktheid van onze Heer Jezus Christus. En het woord van God verbindt de Heer Jezus hier zo helder aan elkaar. Dit is zo belangrijk om dit te zien. En ook daar inderdaad te kunnen staan, de Heer Jezus, onze Heer. En dat beleiden we toch. Hij is zonderloos. Ik heb u zelfs geleerd dat hij impeccabele was. Hij kon niet eens zondigen. Hetzelfde is het met het woord. Het kan niet fout zijn. De Heer heeft nooit valse, verkeerde woorden gesproken. Laten we eens kijken naar dat negatieve voorbeeld in 1 Johannes hoofdstuk 2. Want de Bijbel geeft namelijk ook heel helder aan negatieve voorbeelden om het helder te maken. Ik weet dat het vandaag uw denk op moet gaan. En dan gaan we hebben nog een vers in 1 Johannes hoofdstuk 5 en dan gaan we weer naar Johannes. Je ziet dat Johannes, interessant hè, heel veel betrokken is met waarheid hè. Als je over Johannes wil leren, dan gaat het over waar en waarheid. En dan zit je in zijn brieven die aan het eind geschreven zijn. Maar hier hebben we dus 1 Johannes, en dat is dus de brief van Johannes, helemaal achterin. Vers 10. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, dan maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. We lezen dat soms hier regelmatig in onze diensten. Kijk eens wat hier staat. Als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, dan geven wij feitelijk, zijn we het volledig oneens met God. Als er één ding helder is in de Bijbel, is dat geen enkel mens zonderloos is buiten Jezus Christus. Dat is Gods declaratie voor de hele mensheid. Laat God waarachtig zijn en de mens een leugenaar, Romeinen hoofdstuk 3, maar die komen we straks nog tegen. De hele mensheid is een leugenaar. En als er dan iemand zegt, wel, ik heb niet gezondigd, dan maken wij God tot een leugenaar. Maar wat staat er ook achter? Dan is zijn woord niet in ons. Zie, dan zie je ook dat Gods woord en karakter aan elkaar verbonden zijn. Als we God een leugenaar maken, is zijn woord niet in ons. Als we hem erkennen en belijden, is zijn woord wel in ons. En Johannes hoofdstuk 5 vers 10, dus hetzelfde boek, helemaal aan het eind. Hoofdstuk 5 vers 10. Dan maken wij God een leugenaar. En dit gaat over onszelf, als wij zeggen, we hebben niet gezondigd. Maar er is nog zo'n punt, wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. De Vader heeft heel duidelijk gezegd, dit is mijn Zoon, luister naar hem. De Heer Jezus zei het zelf, wie niet hoort naar mijn woorden. De Vader heeft getuigd van de Zoon. En wat staat hier dan? Wie de Zoon niet gelooft, wie God niet gelooft op zijn woord, heeft God tot een leugenaar gemaakt. Want God heeft getuigd van zijn Zoon. En hij getuigt niet in een paar brieven. Hij getuigt niet in een paar woorden. Hij getuigt in een heel boek. Zullen we eens terug naar Johannes, hoofdstuk 8. Dit is, God getuigt ook van zijn Zoon nog, misschien even als aanvulling, het Marcus evangelie van, deze is mijn geliefde, hoort naar hem. Daarom is het ook waarom ik dat voorbeeld net aanhaalde van de Heer Jezus. Als wij God de Vader op zijn woord geloven, dan luisteren we naar zijn Zoon. Dan nemen we elk woord van de Heer Jezus aan. En als de Heer Jezus zegt, ik verkondig alleen maar de dingen die ik van mijn Vader hoor. Die neem ik als waar aan en die verkondig ik. Dan siert het ons als nederige volgelingen van de Heer Jezus om hetzelfde te doen. Maar hij had oppositie. En je ziet, we zitten in hoofdstuk 8 van Johannes. De Heer Jezus had heel veel oppositie. En dit zegt in Johannes 8 vers 51. Voorwaar, ik zeg u. Indien iemand mijn woord bewaart, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. En hij had net verkondigd dat hij, eigenlijk komt het erop neer, ik ben Gods Zoon. Iemand die mijn woord niet bewaart, die zal de dood niet aanschouwen. Kijk eens wat de Joden dan zeggen. De Joden zegt aan hem, wel, nu weten wij dat gij bezeten zijt. Pardon? En waarom? Want Abraham, die het woord van God ontvangen had, is gestorven. De profeten. En gij zegt, indien iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken. Gij zijt toch niet meer dan onze vader Abraham die gestorven is. En ook de profeten zijn gestorven. Voor wie houdt gij uzelf? Al die profeten hadden allemaal het woord van God ontvangen, maar ze zijn allemaal gestorven. En Jezus zegt, ik ben de Zoon van God. Wat ik hier zeg zijn Gods woorden. Vers 54. Jezus antwoordde, als ik mijzelf eer, dat betekent mijn eer niets. Mijn Vader is het die mij eert. Van wie gij zegt, hij is onze God. Maar gij kent hem niet. Maar ik ken hem. En indien ik zeide, ik ken hem niet, dan zou ik gelijk aan u zijn, een leugenaar. Als de Heer Jezus gaat ontkennen dat hij God kent in alle waarheid en volmaaktheid, dan zegt hij, dan zou ik net zo zijn als jullie, een leugenaar. Maar kijk eens wat er achteraan staat. Doch ik ken hem en zijn woord bewaar ik. Ik ken God, ik weet wie hij is, want ik ben een afspiegeling van de volmaakte van God. Ik heb een gelijke waardigheid en waarheid. En alles wat mijn Vader zegt is waar, want ik bewaar zijn woord. Ik ken hem en ik bewaar zijn woord. Wat een voorbeeld om te volgen. Hè? Dat wij zeggen, wel Heer, ik ken u en ik bewaar uw woord. Wat een voorbeeld. Wat een voorbeeld. Dit is wat de Heer Jezus zegt over de volledige betrouwbaarheid van zijn Vader. Dat elk woord wat de Vader gegeven heeft ook volledig betrouwbaar is. Hij gelooft God de Vader op zijn woord. Als dit het enige was wat onze Bijbel zei over de volmaaktheid van het woord, was het voor mij genoeg. Ik hoop voor u ook. Als mijn Heer Jezus en onze Heer Jezus het doet, zegt en een voorbeeld is, dan volg ik. Dat is waarom ik ook zeg, als we niet volledig, we zijn groeiend in onze onderwerping aan de Heer Jezus. Daar hoort ook dit bij, dat we ons onderwerpen aan Gods woord en dat tot ons nemen. Maar laten we ook nog eens de negatieve kant zijn. We hebben net gezien dat we God een leugenaar maken, maar de Bijbel laat ook namelijk heel duidelijk zien, en dat heb ik daar ook neergezet, ja, God kan niet liegen. Aan de ene kant heb ik dus laten zien net dat God waar is en waarachtig. En dat hij, in het voorbeeld van de Heer Jezus, de woorden van zijn vader overdraagt. Maar er is, we zeggen wel eens, onze God kan alles. Hè? Toen Sander nog kleiner was, toen zat hij hier op de voorste rij, mijn God kan alles. Dat is hem ook onderwezen. Ja, en zo was het bij mij ook. Mijn God kan alles. Hij kan niet alles. Hij kan niet alles. Maar hij kan niet liegen. We hebben een God die niet kan liegen. Dat is wat de Bijbel duidelijk zegt. Hij kan geen fouten maken. Hij kan geen valse informatie geven. Hij kan niet liegen. Jacobus, hoofdstuk 1, vers 17 en 18. Elke goede gave, en ik lees hier de HSV. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven. En daalt neer van de Vader der lichten. Bij wie geen verandering is. Of schaduw van omkeer. De Vader der lichten. God is licht. En in hem is geen duisternis. Er is geen schaduwkant van God. Er is geen dimlicht in God. Er is geen onverlicht gedeelte. Hij is volmaakt puur licht. Hij is onveranderlijk in zijn wezen. Er is geen verandering in hem, in zijn volmaakte ware status. Er is geen schaduw van omkeer. Vers 18. Wat is van boven gekomen? Wat was het eerste volmaakte geschenk hier in de context? Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard. Dat is een fantastische vertaling, want het is het woord van wedergeboorte. Hij heeft ons doen wedergeboren worden door het woord van de waarheid. Dat is het eerste wat van boven komt van God. En het staat in de context van God is licht. Er is geen omkeer van schaduw of van verandering in God. Hij is wie hij is. Hij kan niet liegen. Ga dus mee naar nummer hoofdstuk 23, vers 19. Zo'n duidelijk iets mogen we in het Oude Testament eigenlijk niet vergeten. En het bevestigt perfect, eigenlijk vult het zo mooi aan, dat God inderdaad zuiver is. Licht. Nummer 23, vers 19. Het zegt ook een hele hoop over ons, maar het zegt ook heel veel over God. God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en niet doen? Of spreken en niet volbrengen? God is geen mens, daar begint hij mee. En waarom? Wel, elk mens, zoals wij hier zitten op de hele aarde, wij komen op sommige punten terug. Wij keren onszelf vaak genoeg om. Elk mens komt op dingen terug die hij gezegd heeft. Dat hoop ik toch? Anders ga ik twijfelen aan uw behoud. Elk mens stelt uitspraken bij. Ook in positieve zin, hè? Ook in positieve zin. Elk mens verdraait wat hij verteld heeft. Elk mens spreekt onwaarheden. Elk mens is een leugenaar. En we denken al gauw van een leugentje dat je valse waarheden vertelt. Maar wij verdraaien dingen. Wij keren om. Wat is de punt in deze tekst, maar niet zo bij God. Dat is iets wat God niet kan. God kan niet liegen. God kan zijn woord niet verdraaien. God kan zijn woord niet veranderen. Hij kan er niet op terugkomen. Hij kan het niet herroepen. En hier heb ik die tekst, Romeinen 3, vers 4. God is waarachtig en ieder mens een leugenaar. Wat zegt Titus hoofdstuk 1, vers 2? De God die niet liegt. Trouwens een leuk woord daar in Titus. U hoeft er niet heen te gaan, het is heel kort, ik kan het zo uitleggen. De God die niet liegt. Dat is het woord leugen met een A ervoor. Atheïst. Wij zijn theïsten, hè? Plaats er een A voor en je hebt een atheïst. Eigenlijk zou je dit moeten vertalen met de onliegende God. Ja, wij hebben onmogelijkheden en we hebben onmogelijk. En, dit is gewoon liegend met on ervoor. Met A. Een A voorvoegsel. God is de niet-liegende God. Hij kan niet liegen. En waarom? Omdat hij waarheid is. Hij kan niet liegen. In hem is geen duisternis. Leugen is een schaduw van omkeer. God is puur licht. Hij is waarachtig. Er kan geen ongerechtigheid voortbrengen. God kan geen fout maken. God kan geen misser maken. God kan geen verkeerde beoordeling geven. Hij kan geen valse informatie geven. Hij kan niet bedriegen. Hij kan geen onwaarheden spreken. Het zit niet in hem. Waar moet het vandaan komen? Het is er niet. Vertel eens, als er volle licht is, waar komt de duisternis vandaan? Niet! Er is geen onzuiverheid in God. God kan zich niet anders voordoen dan dat hij is. Hij is waar aan zichzelf. Hebreeën 6, 18. Het is onmogelijk dat God zou liegen. Ik citeer ze gewoon even, maar dan kunt u zien dat het niet één vers is die spreekt over God die, wel, onze God kan niet liegen. Nee, hij kan niet liegen! Hij heeft gesproken en heeft eens gesproken en hij spreekt. Alles wat hij zegt is waar. Ik hoop dat u dat ziet. Ik hoop dat u er ook mijn passie het ondersteunt, omdat dit een punt is waarvan ik denk iemand die twijfelt, iemand die een verwarde gelovig is, die tast het beeld van God aan. Die tast het voorbeeld van de Heer Jezus aan. Dit is niet zomaar dat dit een op alleenstaand feit is theologisch wel. Er zitten misschien wat onwaarheden in. Wel, dit is een domino effect. Ons zuivere, volmaakte, waarachtige drie-eenheid. De karakter wordt aangevallen. Het wezen van God. Ik heb je net die verbintenis ook laten zien. Waar de Heer Jezus zegt, alles wat ik, mijn Vader is waar. En de woorden die hij geeft, bewaar ik. En waarom? Als God waar is, is zijn woord waar. Als God waarheid is, is zijn woord waarheid. De hele schrift is door God uitgeblazen. Woordelijk. Dan bezit het woord van God hetzelfde karakter als God. Dat is niet zo moeilijk. Gods woord is eeuwig. God is eeuwig. God is waarheid. Zijn woord is waarheid. Zie, dit is een belangrijk fundament die we voor ons neer moeten leggen. Gods karakter, Gods wezen kan ik zeggen, en Gods woord zijn een afspiegeling van elkaar. Ik kan beter zeggen, het woord is een afspiegeling van Gods karakter. Zoals in Hebreeën hoofdstuk 1 staat dat Jezus Christus een afspiegeling is van de waarachtige God. En die twee zijn met makkelijk met elkaar verbonden. Iemand die dit loskoppelt van God, die gaat scheef in zijn theologie. Daarom leg ik dat ook zo duidelijk voor u neer. Dat de inspiratie van Gods woord, elk woord die geïnspireerd is, dat daar zoveel achter wegkomt. In de praktijk van ons leven. Want elke theoloog die dit niet aan elkaar verbindt, gaat scheef in de rest van zijn theologie. Er komt een moment dat Gods karakter wordt ondermijnd of het woord van God wordt ondermijnd. Maar iets zal lijden. Of zijn eigen reputatie. Gods woord is waar. Gods woorden zijn volkomen. Gods woord is altijd waar en is altijd juist. 2 Samuel 7, vers 28. De woorden van David. Vers 28. David krijgt daar die belofte in hoofdstuk 7. Weten we nog, hij wil de tempel bouwen. Nou, hij zegt dat tegen Nathan. Nathan zegt, doe wat je je hartje ingeeft. En dan komt de Heer tot Nathan in een gesprek en die laat hem zien in een visioen. En al de woorden die de Heer tot Nathan gesproken had, gaf hij over aan David. David is niet somber, is niet teleurgesteld, maar er zit een belofte in dat de Heer voor hem een huis, een koninkrijk en een naam zou bouwen. En wat zegt David dan in zijn gebed in 2 Samuel 7, 28? Nu dan, Heere, Heere, Gij zijt God en uw woorden zijn waarheid. Uw woorden zijn waarheid. Alles wat God gezegd heeft en beloofd heeft aan David zal gebeuren. We zongen dat ook net. Er is, welk lied zongen we ook net? Net liep hij even bij me binnen. Nou is hij weer even weg. Dat we, het is geen omkeer. Ja? We zongen dat God niet op zijn woord terugkomt. Want dat is exact wat David dus ook staat in zijn gebed. De Heer, u heeft dit beloofd en ik verdien dit helemaal niet, maar u komt daar niet op terug. En alles wat hij beloofd heeft, zijn naam, zijn huis, is dat nog daaraan toe? Het zou een ramp zijn als God terugkomt op zijn belofte aan u en mij. Voor de verlossing? Wel, ja. Die Erik is toch niet zo handig en makkelijk in de hemel als ik gedacht had. We hebben toch eigenlijk niet zoveel aan hem in de hemel. Het nieuwe koninkrijk, dat is een beetje ballast. Hebben we daar nog iemand nodig die de straten gaat boenen? Nee, wat allemaal mooie schitterende straat, jongen. Dan wordt niks meer vuil. Daar hebben we ook niks aan Erik. Ze kunnen nog achter de borstel staan om te keren. Maar goed dat de Heer niet terugkomt, dat is mijn woord. Zie, Gods woord is waarheid, mensen. Ga dus mee naar Jesaja hoofdstuk 55, want als Gods woord waarheid is, en als hij dus inderdaad wat David hier ook zegt van uw woord zal uitkomen, het is waar, dan kan Gods woord niet gedwarsboomd worden. Dan is niemand of niets die kan het dwarsbomen. Niemand kan het tegenwerken in die zin dat het nutteloos wordt. Gods woorden zullen uitkomen. Jesaja hoofdstuk 55, vers 10 en 11. En dit is zo mooi, die vergelijking. Daarvoor heb je dat over onze gedachten en zijn gedachten. Dat is meestal waar we eerst heen gaan. Maar eigenlijk is vers 10 en 11, zegt meer over het woord. Want zoals, en hier komt de vergelijking. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt. En daarheen niet wederkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde. Maakt haar vruchtbaar, doet haar uitspruiten, geeft het zaad aan de zaaier en brood aan de eter. Dit is wat het water doet. Overal waar water valt op aarde, het gaat niet direct terug. Het doet zijn werking. Daarna had God het voor uitgezonden, doordrenkt de aarde en er komt voedsel. Zaad om weer de volgende generatie of de volgende gewassen te zaaien. En brood voor de hongerige. Wat stond hier? Brood voor de eter. Maar dan vers 11. Alzo, dat is de vergelijking. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren. Maar het zal doen wat mij behaagt. En dat volbrengen waartoe ik het zend. Gods woord is onoverwinnelijk. Het is waar en waarachtig. Het zal gebeuren. Niets en niemand kan het tegenhouden. Het is onvernietigbaar. Gods waarheid is onvernietigbaar. De Heer Jezus bevestigt dat in die woorden van de schrift kan niet gebroken worden. Ja, Johannes 10, 35. En ik citeer dat hier zo even. Gods woord kan niet overmeesterd worden. De waarheid kan aangevallen worden, ondermijnd worden. Er kan twijfel gezaaid worden. Maar aan de waarheid kunnen ze niks veranderen. Wat God geschreven heeft, staat als een huis. De waarheid van God zal overwinnen. Het kan niet uitgedoofd worden, het kan niet buiten werking gezet worden. Waar de Heer het toe zendt, dat zal het doen. Er is geen zondig mensenhart die dat kan wederstaan. Want het is waar. Maar Gods woord is ook zuiver. Het is rein. Ga dus mee naar Psalm 12. En ik weet dat dit veel informatie is op een korte tijd. Maar ik denk dat het ook nog wel logisch te volgen is. Het is rein. Dan zien we dat het, je zou kunnen zeggen, een ander facet van de diamant van Gods woord. De woorden, en ik lees de HSV, die over het algemeen een hele leesbare vertaling hebben in de psalmen. Hè. De woorden van de Heere zijn reine woorden. Zuiver. Maar hoe zuiver? Wel als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes. Gezuiverd zevenmaal. En dan staat hier zo, de woorden van de Heere zijn zuiver. Ze vloeien voort uit zijn wezen. Ze zijn rein. Er zit geen bevuiling in. Het is compleet perfect. Hoe perfect? Zevenmaal gezuiverd. De volmaakte zuiverheid zou je kunnen zeggen. Het enige waarachtige zuivere. Spreuken 30 vers 5. Alle woord van God is gelouterd. Gezuiverd. Rein. Zoals je zilver had, wat in een smeltkroos of in een oven gesmolten werd. Waarom werd het gesmolten? Omdat er onzuiverheden in zaten. En als je het 7 keer zuiver, dan had je reinigd, dan had je vrij zuiver zilver. Dat is wat Psalm 12 vers 7 zegt. Dat er is zo zuiver. Alle ongerechtigheid, er zitten geen ongerechtigheden in. Ook niet dat het erin zat, hè? Maar zo was het. De Bijbel is geen mix van waarheid en leugen. Het is niet een mix van menselijke woorden en Gods woorden. Er is niet een strijd tussen wetenschap en het woord. Gods woord is foutloos. Het spreekt met één stem. Geen tegenstrijdigheden zijn erin te vinden. Als het rein is, dan staan er geen tegenstrijdigheden in. De hele schrift is in harmonie. De schrift vult elkaar aan. Het spreekt met één voice, met één stem. Bent u nog in de psalmen? Psalm 33, vers 4. Oh, zo. Zo fascinerend wat Gods woord over zichzelf zegt. En dit is ook wat we zagen in het leven van de Heer, dat hij al het woord van God aannam. En we gaan nog een keer waarschijnlijk ook kijken hoe de Heer Jezus sprak over het woord. Spreek nog meer van Gods woord, maar hoe die de Bijbel eigenlijk zelf gebruikt in zijn eigen hand, die hij toen had. De Septuaginta. Maar hier lezen we dan Psalm 33 vers 4. Want het woord van de Heere is recht. HSV. De NBG zegt het woord van de Heere is waarachtig. En hier heeft het eigenlijk zo die gedachte van het woord van God stelt niet teleur. Het faalt niet. Het brengt je niet tot halverwege. Het brengt je niet, het haakt niet vroegtijdig af. Het is recht en waarachtig. En als je dan bijvoorbeeld recht goed bekijkt, dan zeg je van, het buigt niet af. Het gaat niet op en neer, het is geen jojo, het past zich niet aan de tijd van de cultuur. Als de mensen zeggen, dit kun je niet preken in onze cultuur, dan doen ze een directe aanslag op de reinheid van het woord van God. En over de rechtheid van Gods woord, het is recht, het is voor elke cultuur geschikt, voor elk mens noodzakelijk en het is volledig correct. Het neigt niet af, het gaat altijd in de juiste richting. We kunnen op Gods woord bouwen, als het recht is het niet? Hoe zei de Heer Jezus dat ook weer over een wijs man die bouwt zijn huis op een rots? Ja, en de stormen kwamen en het water kwam en die sloegen erop in. Maar alleen datgene wat op de rots gebouwd is, staat, want dat is met het woord van God net zo. Gods woord, dat staat als een rots in de branding. Hoe de aanvallen dan komen, dat kan rustig blijven staan. En daarmee kun je zeggen van de Bijbel is waarachtig, de Bijbel is onfeilbaar. Ga dus naar Psalm 119 vers 105. We hebben daar al over gepreken, Frans. 119, 105. Gods woord is dus onfeilbaar. Moeilijke term, maar het is gewoon dat het foutloos is. Wat komt hier eigenlijk uit voort? Gewoon iets heel praktisch. En we gaan zo nog verder naar Psalm 119. Hè? Dus blijf daar maar even bij. Psalm 119, 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dit is niet een suggestie, hè, mensen. Het is niet zo van, wel, het helpt je een beetje om te weten, enigszins in de schemering waar je gaat. Dit is het enige lamp die we hebben voor onze enige weg die we gaan. Het is het enige wat God geeft om ons te leiden. Zijn woord. Dat vloeit hier allemaal uit voort in de praktijk van ons leven. In de praktijk van ons als gemeente. Het is het enige licht op ons levenspad. Het enige wat werkelijk recht is om ons te leiden. Want daar was ik net uit vertrokken, dat het recht is. Dat is het enige wat ons op het rechte pad houdt. Al het andere zijn leugens. Dat is de conclusie hieruit. Al het andere zijn leugens. Al het andere leidt ons, maar bedriegt ons. Johannes 17, 17, heel kort. Uw woord is waarheid. Het gezag op eenzame hoogte. Laten we naar Psalm 119, waar u bent, vers 160 gaan. Psalm 119, 160. Ja. Het woord van God is de waarheid, zeg maar. Maar dan staat er als een mooi Psalm 119, vers 160, tenminste in mijn NBG, ik heb niet in de HSV gecheckt. Heel uw woord is de waarheid. En u ziet, ik kom aan het eind weer gewoon terug bij de waarheid. Als de Heer in zijn volmaakte wezen een woord geeft, dan is dat een volmaakt woord. Aan alle kanten. En ik heb een paar facetten laten zien dat het waarachtig is. En dat het waar is. En dat het onfeilbaar is. En dat het recht is. En dat het, zoals ik ook al zei, het is zuiver, betrouwbaar. Het staat. Alles, en luister goed, alles in Gods woord is even gezaghebbend. Overal waar het over spreekt. Over alles waar de Bijbel over spreekt, is het gezaghebbend en is het waar. De Bijbel spreekt, en luister goed, de Bijbel spreekt over geografie. Waar de plaatsen liggen die er toen waren. De grote discussie vandaag in de dag hoor ik nog wel eens. Ja, maar die plaatsen die we lezen in de Bijbel en aangegeven worden waar ze zijn, was niet wat we met onze opgravingen vinden. Dat ligt er een heel eind bij vandaan. Na, 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 na. Sorry, als mijn Bijbel het zegt, dan is dat zo. Als uw woord, als het woord zegt, dan is dat voor mij geen enkel probleem. Zijn er goede uitleg om het anders uit te leggen? Absoluut. Absoluut. Maar ik wou u maar zeggen dat geografie een punt is waar het inderdaad in twijfel getrokken wordt. Geologie. Wij hebben heel veel over de geologie te zeggen. De zondvloed. Er is vrij veel geologie daar. Meteorologie. Net die illustratie die we lazen in Jesaja hoofdstuk 55, zoals het water. En weer opstijgt, ja, waar zelfs de spreuken en Jesaja en Salomo over spreekt, over de watercyclus. Dat staat perfect in de Bijbel. Astronomie, moet Job de laatste hoofdstukken eens lezen over de Orion en de Pleiaden. En de aarde hangt aan niets. Maar ze vroeger dachten dat de aarde plat was als een pannenkoek. Wat lezen we dan in bepaalde hoofdstukken? Ik heb de tekst niet even, maar aan de ronding van de horizon. Ah, de ronding van de horizon. Het is interessant dat de Bijbel erover spreekt. Wat denkt u van fysica? Alles slijt als een doek. Hé, hey, daar hebben we hem. Alles slijt, deze hele aarde slijt als een doek. Alles is aan de wetten van thermodynamica onderhevig. De Bijbel spreekt daarover, mensen. Dan moeten wij gaan over chemie, biologie, fysiologie, antropologie en waarschijnlijk nog vele meer wetenschappen met ien of even. Ja? De Bijbel spreekt daarover en is gezaghebbend. Spreekt het over alles wat er over dat punt te zeggen valt? Natuurlijk niet. De Bijbel is geen tekstboek voor onze wetenschap. Maar wat de Bijbel zegt, is waar. En dat is wat we moeten vertrouwen. Waarom? Anders ondermijnen wij in de praktijk van ons leven wat we met onze mond beleiden. Ja, we geloven dat de hele schrift door God geïnspireerd is. Maar die plaats, ja, volgens mij ligt die toch op een andere plaats dan wat er in de Bijbel staat. Pardon? Dat is een menselijke fout van Matthäus waarschijnlijk die erin geslopen is. Pardon? Weet u, heeft u alles al onderzocht wat het onderzoeken valt? Heeft u elke steen in de grond al omgekeerd? Nee? Dan heeft u misschien wel kennis tekort. Zijn we niet allemaal zondaar? Dan hebben wij nog meer tekort. Dus waar moeten we het eerder gaan zoeken? Bij onszelf. Bij onze tekortkomingen en beperktheden. Zie, als er al zaken tegenstrijdig lijken, wat moet dan onze eerste gedachte zijn dat wij een verkeerde observatie gemaakt hebben? Dat we niet alle gegevens hebben. Maar één ding moeten we hopelijk aannemen na vandaag is dat Gods woord gezaghebbend is. Over alles waar het spreekt. Gods woord moet gehoorzaamd worden. Gods woord moet gevolgd worden. Gods woord eist volledige onderdanigheid. Als ik de woorden van de Heer Jezus begrijp en zijn voorbeeld wil volgen, dan is dat wat voor ons staat. De Bijbel staat niet open voor debat of dialoog. Ik heb ooit een keer een boek gekocht, De Dialoog met Prediker. Ik weet niet wat voor ingeving had om dat boek te kopen. De titel had het al moeten verraden. Het wou niet eens branden. Het wou niet eens opfikken. Zo slecht. De dialoog met wie? Met Prediker. Nee, ik luister eerder naar Prediker en zeg van wat moet ik doen? Ik hoop dat dit maar zo heel kort een aantal feiten zijn wat Gods woord zegt over zichzelf. En dat er een onlosmakelijke verbinding is tussen Gods karakter en zijn woord. En daar moeten we voor buigen. Wij moeten Gods woord net zo eren als God zelf. Dat is nogal een ferme uitspraak, hè? Wij zijn dezelfde gehoorzaamheid, eer, glorie verschuldigd aan zijn woord dan aan God. Als we het bij het een niet doen, doen we het ander ook niet. Ze zitten aan elkaar vast. Als ik zeg ik buig voor God, moet ik voor zijn woord buigen. Als ik voor zijn woord buig, dan buig ik voor God. Want die twee horen bij elkaar. En dan bedoel ik God in zijn volmaakte glorie en wezen. Dit is waar wij als gemeente willen staan, maar dit is ook waar we naartoe willen groeien. We hebben hier groei nog mee te maken, mensen. We zijn op weg. Dan zal ik u eerlijk zeggen, dit is de moeilijkste weg. En daar rond ik mee af. Dit is de moeilijkste weg. Als ik jullie aandacht nog even mag. Het is weer niet gelukt om voor 12 uur te stoppen. Kort. Weet u dat dit de moeilijkste weg is? En waarom? Omdat we nog lang niet volmaakt zijn. En we lang niet op elk moment en op elke plaats voor Gods woord buigen. Wij kunnen nog lang niet zien waar we allemaal moeten buigen. We zijn nog over zoveel dingen onwetend vanuit Gods woord. Maar we denken, daar spreekt Gods woord niet over, terwijl Gods woord er wel over spreekt. Dan gaan we zoeken in andere facetten en andere feiten. En dan zeggen we gaan het hier zoeken, we gaan het in die studie zoeken, in die wetenschap. Die kan ons helpen, die kan ons helpen. Die spreekt hierover en die spreekt die gezaghebbend over. Terwijl de eerste vraag moet zijn, Heer, spreek tot uw woord. Spreek door mij tot uw woord, want daar moet toch wel vast iets staan. God spreekt over een onvoorstelbare grote legio aan facetten of principes. Er zijn nog zoveel onderwerpen die God bespreekt in zijn woorden aan ons voorbij gaan. Ook aan mij, hè. Ik sta hier niet als de alwetende. Ik ben met jullie. Ik ben een pelgrim op zoek. Maar dit is mijn gedachte. Wij, dat woord kent u, hè. Wij, inclusief mijzelf, hebben nog zoveel zaken die wij zomaar aannemen terwijl het volslagen leugens zijn. Wij leven nog zoveel leugens. Dat maakt het moeilijkste. Dat is intern. En dit is onze interne strijd. Dat is de moeite die we hebben met het woord. Het woord is altijd eerst tegen ons. Hè? Gaat lezen en het woord is tegen ons. Oh, je moet wel heel selectief kunnen lezen om te zeggen van het woord is altijd een bemoediging voor mij. Oef. Heer. Oef. Ja. Maar er is nog een uitdaging. Het is niet alleen de moeilijke weg, maar het is ook de meest uitdagende weg. En dan bedoel ik meer van buiten. Als we namelijk staan op dat absolute gezag van God en we plaatsen ons daaronder en het woord van God, dat zien wij als absoluut gezaghebbende, als volmaakt waar, als het enige absolute gezaghebbende. Dat betekent dat wij heel veel andere wetenschappen op een ander niveau plaatsen. Ongemerkt. Niet ongewild, maar ongemerkt. Dat woord. En we vertrouwen en we geloven met al heel ons hart dat dat alles is wat de God ons gegeven heeft. Dan gehoorzamen wij het woord, dan volgen wij het woord, want daarin is God verheerlijkt. Als u nog niet gebogen heeft voor dat woord, want dat is het beginpunt, hè? U kunt dat pas als u wederom geboren bent. Bent u wederom geboren? Heeft u uw hoofd gebogen en heeft u ingezien dat toen het woord tot u sprak, dat u zondaar was, dat u dat erkende en beleidde en dat u gebogen heeft? Nog niet? Dan is dit het moment. Maar daar begint het. Als het woord spreekt en zegt je bent een zondaar, dat betekent dat je schuldig staat en voor eeuwen van God gescheiden bent en dat er geen brug is terug en dat je nooit zelf je daarop kan werken naar God. En dat je inderdaad, als je verder leest in Gods woord, dan staat er ook dat de Heer Jezus een offer geweest is voor een ieder die in hem gelooft. En een ieder die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Buig nu. En ga met ons mee op die pelgrimsreis om het woord te eren. Want door het woord te eren, eren wij Christus. En door het woord te eren, eren wij God de Vader. Vader, ik dank u voor deze tijd. Wilt u ons bij de hand nemen? Om uw woord zo te zien. En zo uit te leven. Breng een overtuiging in ons hart die u eert. Dat wij niet om ons heen alles proberen te verlagen. Om het aan te vallen dat de wetenschap fout is. Maar leer ons om gewoon uw woord te verhogen. Dat kan alleen als u geeft wat we nodig hebben. En wij mogen dat vragen in die wonderbare naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen.